Enjoy the Distance Podcast seizoen 2. Ook dit seizoen weer veel tips en tricks die bijdragen aan het genieten van de afstand. Dit doen we wederom met leuke gasten, interessante onderwerpen en nog veel meer. Enjoy! Hoe is het, Rick? Want ik hoorde dat er vandaag hard gekoerst is.
Ja, sinds tijden hebben we op afgesloten parcoursje weer los mogen gaan. En met groot peloton, ik denk mannetje of 50, 40, 50 zaten wij op afgesloten parcours onder goede omstandigheden. En met mooi weer eindelijk weer even tussen de kaders gewrongen.
Dat was lang geleden, denk ik.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de seizoensopening gehad in België. En daartussenin is het wel weer veel trainen geweest. Dus dan is het leuk dat je op zo'n manier ook weer eventjes elkaar en jezelf kan testen.
Nou, mooi. Want wij zitten hier vandaag op de servicekoers van het Metec Cycling Team. Met Rick Ottema, die je zojuist hoorde, en met Michel Megens, de teammanager van Metec. Welkom, Michel.
Ja, jullie welkom bij ons, Melvin.
En hoe is het met jou?
Ja, bij mij gaat het goed, hoor. Net wat Rick al een klein beetje zegt, het is natuurlijk best wel vervelend dat we op dit moment zo weinig kunnen koersen. Uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk last van deze coronacrisis, maar het is wel jammer. En het is voor ons echt wel een grote uitdaging om de renners gemotiveerd te houden en dadelijk ook gemotiveerd aan de koers te krijgen als ze daadwerkelijk gaan starten.
Maar wel mooi om te zien, denk ik, vandaag voor jou, dat ze weer in actie zijn.
Ja, we hebben het wel serieus aangepakt. Dus daar waar we normaal gesproken van 1 maart af volle bak aan het koersen zijn, valt er nu een gat richting 19 mei. Want we weten ondertussen ook wel dat vanaf 19 mei het programma voor ons wel gaat beginnen, met name in het buitenland. We hebben wel een alternatief programma moeten draaien om de jongens gemotiveerd te houden. Dus we hebben heel veel samen getraind. Op allerlei verschillende dingen, de tijdrittrainingen, sprinttrainingen. En het grappige is dat je doordat je in een rustige situatie dan de renners goed kunt monitoren, dat je ook wel weer hele leuke dingen tegen gaat komen.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld de eerste sprinttraining die we deden, dan ga je trainen en dan heb je in gedachten van hey, die renner is onze beste sprinter. En uiteindelijk blijkt dat een eerstejaars nieuwe renner misschien in de basis wel beter is. Nou, normaal gesproken zou je dat niet zien, want als jij als eerstejaars mee gaat doen met de belofte en de elite, ja, dan is het voor jou al een uitdaging om de finish te halen. Laat staan dat je mee gaat doen in de sprint. Laat staan dat de ploegleider ook ziet hoe dat die jongen gesprint heeft. En nu zie je het eigenlijk gewoon voor je neus gebeuren.
Dat is wel grappig om te zien dan.
Ja, zeker. Nee, zeker. Dat zijn gewoon hele leuke dingen. En dus ondanks al het negatieve van het corona zijn er ook best wel weer heel veel positieve dingen geweest.
Ja, want je benoemde het al dat het waarschijnlijk heel moeilijk is om gemotiveerd te blijven. Ik ben wel nieuwsgierig hoe jij dat ervaren hebt gedurende de laatste periode om toch die motivatie op te brengen om fit te blijven en te blijven ontwikkelen enzovoort.
Ja, nou, wat Michel net aangeeft voor de nieuwe opzet van trainingen. Kijk, dat is natuurlijk ook enorm inspirerend. En dat is iets wat we normaal nog niet gedaan hebben. En daardoor heb je ook eigenlijk zoiets van, word je toch weer geprikkeld om jezelf anders te gaan ontwikkelen. Of hoe je zelf in zo'n team past. En daar ga je gewoon in mee. En dan dat leef je ook gewoon weer naartoe in de trainingen die je thuis bent. Om gewoon van, hoe ga ik een plan maken om dan zo goed mogelijk mezelf daar te laten zien. Of hoe ga ik bijvoorbeeld bepaalde renners uitdagen om in een situatie te laten komen waarbij ze normaal niet zitten en kijken hoe ze eruit komen. Ja. En dat soort zaken, dat is nu dit jaar erbij gekomen. Vorig jaar hadden we het eigenlijk wat minder, omdat het toen eigenlijk vanwege de eerste lockdown eigenlijk vrijwel niks mogelijk was. En toen was je wel heel erg op jezelf aangewezen en dan moet je het eigenlijk vooral hebben van het fietscomputertje die wij op de fiets hebben. We hebben een fietscomputer met een vermogensmeter erin. En daar kunnen we eigenlijk alles mee meten. Dus je kan eigenlijk je eigen progressie wel meten. En ook zien of je daadwerkelijk vooruitgang maakt of niet, een vooruitgang boekt of niet. Dus dat is ook wel een motivatie. Maar het blijft wel gewoon. We zijn een ploeg met 16 renners en we willen gewoon allemaal graag koersen. Dus het blijft lastig.
Ja. En vond je het moeilijk dat op jezelf bezig zijn?
Nou, ik heb mezelf wel verbaasd. Want ik ben dit wordt mijn 9e seizoen op het continentale niveau. En dan op een gegeven moment dan denk ik van het is wel tijd om om een keer wat anders te doen. Maar ondanks dat haal ik er gewoon ongelooflijk veel plezier en voldoening uit. En toen had ik ook wel bij mezelf gehad van als dit nog zo door kan blijven gaan en ik heb er zoveel plezier in, dan is het ook nog geen tijd om te stoppen. Dus wat dat betreft heb ik geen problemen met de motivatie gehad. Maar ik heb het koersen wel gewoon gemist.
Snap ik.
Wat in dit geval ook wel om Rick eventjes aan te vullen, wat op dit moment wel makkelijker is geworden. Vanaf het moment dat we dus in de gaten kregen dat we dit jaar niet zouden gaan koersen. In eerste instantie was nou natuurlijk de bedoeling om op 1 maart gewoon te starten. Nou, dan kregen we zeg maar ergens in januari kregen we in de gaten van hey, dat gaat hem niet worden. Dus de jongens hadden wel gewoon een normale winter gedraaid om eigenlijk op 1 maart fit te zijn. Nou, dan krijg je het signaal van hey, dit gaat hem niet worden. In tegenstelling tot vorig jaar, waar heel veel organisatoren de wedstrijden cancelden en zeiden van joh, wij gaan gewoon een jaar niet organiseren, zijn er heel veel organisatoren bereid geweest om die wedstrijd in een later stadium wel te gaan organiseren. En dat is natuurlijk voor de jongens wel een stuk motiverender geweest. Dat ze weten van, nou oké, als we nu nog eventjes doorpakken tot mei met trainen, dan kunnen we...
Er is perspectief op gewoon als er iets staat.
Ja, precies. Kijk, en daar waar we normaal gesproken van 1 maart tot 1 oktober koersen, gaan we nu vanaf half mei tot half november koersen.
Ja.
De vraag is, maar dus... Ja, dat is iets heel anders en heeft ook niks met corona te maken. Of we dat niet altijd moeten gaan doen. Want per saldo is het natuurlijk tussen 1 april en 1 november beter weer dan vanaf 1 maart tot 1 oktober. Dus, goed, misschien iets voor organisatoren om daar wat...
Nadenkstof.
Ja.
Hey, maar laten we even kijken naar het Metec Cycling Team, Michel. Want jij bent oprichter van het team natuurlijk.
Ja.
Kun je een stukje vertellen hoe het ontstaan is? Hoe ben je erbij gekomen om een team te starten?
De volledige naam is natuurlijk Metec Solawatt Continental Cycling Team powered by Mantel. En uiteindelijk hebben we dan nog een vierde hoofdsponsor en dat is Rogelli. Die moeten we natuurlijk, daar zijn natuurlijk wel vier belangrijke pijlers in het verhaal. Dus we moeten het eigenlijk niet meer hebben over Metec Cycling Team, maar inderdaad wel over de volledige naam. Wat was jouw vraag, Melvin?
of je een stukje kan vertellen over hoe de ploeg ontstaan is.
Oh, de ploeg is eigenlijk pak een beetje 15 jaar geleden ontstaan. Ik heb zelf in mijn jeugd, tot mijn 27e, in de Eredivisie gevolleybald. Flink geprofiteerd van sponsoren die eigenlijk heel veel voor mij als jeugdige bijgedragen hebben aan mijn ontwikkeling. Toen ik met Metec begonnen ben, heb ik altijd het idee gehad van joh, als ik een keer wat terug kan doen in de vorm van sponsoring voor jeugdige mensen, dan ga ik dat doen. En toen het moment eigenlijk rijp was, toen ben ik gaan kijken van sponsoren is leuk, maar als je gaat sponsoren, dan moet je het wel doen in een sport die past bij jouw klanten. Wij zijn als bedrijf zijn we natuurlijk verbonden aan de bouwnijverheid, grondweg en waterbouw. En nou, wat doen onze klanten die fietsen of die schaatsen? Dat was eigenlijk een beetje mijn boerenlullen visie op het geheel. Schaatsen heb ik zelf wat minder mee, dus uiteindelijk zijn we op die manier gaan sponsoren in het wielrennen. En toen we daar 15 jaar geleden mee begonnen, wisten we natuurlijk niet dat de wielersport, met name met de sportfietsers die je op zondag over de weg heen ziet rijden, dat zo'n grote stap zou gaan maken als wat hij de afgelopen jaren gemaakt heeft.
Ja.
Dus het is gewoon, ik ben ervan overtuigd dat wielrennen gewoon een super aantrekkelijke sport. Ik denk dat wielrennen ook een goede sport is om te sponsoren.
Dat denk ik ook.
Ja.
En als je gaat kijken naar het team, hoe zou jullie willen profileren als team zijn?
Nou ja, wij profileren ons met name als opleidingsteam. Dus wij pikken vooral jonge renners op om te kijken of we die de beginselen van het profielrennen bij kunnen brengen. En daarnaast laten wij renners waar dat niet bij lukt, laten we niet direct vallen. En gaan we kijken of we die, en de Rick is daar een voorbeeld van, geschikt kunnen maken om coach te zijn van de jonge renners. Kijk, de kans dat Rick de stap gaat maken richting het profpeloton is niet zo heel erg groot meer. En het is natuurlijk wel heel mooi dat hij zijn kennis die hij de afgelopen jaren opgebaard heeft, dat hij over kan brengen op die jonge jongens. Ja.
Denk je daar hetzelfde over als Michel?
Ja, absoluut. Ik heb altijd de droom gehad om profielrenner te worden, maar naarmate ik ouder werd, werd het gewoon steeds onrealistischer. En dan ga je toch je draai proberen te vinden binnen een ploeg, binnen je eigen capaciteiten, wat dan wel bij jou past. En het blijft gewoon het verhaal wat ik net ook aangehad, dat ik er ongelooflijk veel plezier in heb. En dat wil ik ook uitstralen naar de jonge renners in de ploeg, dat het allemaal vanuit die basis komt. En dat er ook een tactisch spelletje bij teweeg komt en dat soort zaken. En ja, daar heb ik me eigenlijk de laatste jaren steeds meer verder in ontwikkeld. En ook wel echt gewoon gemerkt dat daar ook heel veel energie uit voortkomt.
Ja. En vond je het moeilijk om jezelf erbij neer te leggen?
Nee.
Het is
niet nu al afgesproken dat ik ook zelf niet mijn eigen kans kan krijgen.
Ja, ja.
Kijk, we hebben gewoon een open visie in de koers. En er moet iemand dan soms even wat opdrachten geven aan andere renners. Maar het hoeft niet per se te zijn dat wij elke koers voor een bepaalde renner rijden. Maar dat is wel de visie van Meta.
Nee,
dat gewoon heel veel renners de kans krijgen. Dus mocht de situatie zich voordoen, en wellicht dat we later nog op terechtkomen wat mijn eigen persoonlijke doelen zijn, dan krijg je genoeg kansen en kan je ook jezelf je energie kwijt in de ploeg. Dus het is niet zo dat bijt aan mij.
Nee, maar het was meer of je het moeilijk vond om jezelf bij neer te leggen dat een profcontract er misschien niet meer in zit.
Ja, soms is het wel pijnlijk dat je nu bepaalde renners in de Giro ziet of in andere voorjaarskoersen ziet. En dat je dan denkt van, nou, daar had ik niet echt voor onder gedaan. En zeker met de doorgroeimogelijkheden, dat ik zie dat ik elk jaar nog steeds verbeter dan. En ik had wel een mogelijkheid om ertussen te komen, dan had ik misschien nu wel een stabiele waarde geweest in dat niveau. Maar goed, dat kan je niet veranderen. En dat neemt niet weg dat ik het spelletje nog steeds hartstikke leuk vind. En zolang dat zo blijft, dan heb ik er gewoon vrede mee. Maar het is natuurlijk wel jammer dat die droom niet uitgekomen is.
Ja.
Maar het grappige is ook dat onze oude renners die dan inderdaad bijdragen aan de opleiding van de jongere renners. In de basis zijn dat natuurlijk onze ervaren renners. En zijn het op dit moment ook de betere renners? Ja, dat zou natuurlijk een utopie zijn dat een jongen van 18 die net bij de ploeg komt kijken, die alles nog moet leren, dat die beter is dan onze ervaren renners. Vandaag in ons trainingskoersje zie je het eigenlijk ook terug. Er ontstaat een kopgroep waar vijf renners van ons bij zitten, waarvan dat denk ik vier elite waren en één belofte. Ja, en dat is op zich heel goed, want die ene belofte die zit daar gewoon heel mooi bij. Maar uiteindelijk zijn het wel de vier elite renners die de dienst uitmaakten.
Ja. Hey, en om een beetje een beeld te schetsen voor de luisteraars over de opzet van jullie team, kun je een stukje omschrijven, weet je, hoeveel renners zijn erbij betrokken, hoeveel begeleidingsmensen, wat is er allemaal, wat komt erbij kijken om zo'n team te runnen?
Nou ja, we hebben een ploeg met 16 renners. Dat is ook het maximale wat een continentale ploeg mag hebben. En daarnaast hebben we ongeveer nog 16 begeleiders. Ik ben dan de teammanager. We hebben 3 ploegleiders. We hebben 5 soigneurs. We hebben 3 mechaniekers. We hebben natuurlijk de buschauffeur Johan van der Velde. En met die 16 renners rijden we eigenlijk 130 dagen per jaar wedstrijden. Dat doen we heel Europa door. Dus ja, als je dan die periode pakt van 1 maart tot 1 oktober en je telt daar 130 dagen vanaf, dat betekent eigenlijk dat je gemiddeld iedere dag ongeveer bezig bent.
Best een flinke operatie.
Ja, dat is een flinke operatie en die ploeg is ook het hele jaar gewoon volop in beweging. En dat is heel dynamisch en superleuk.
Ja, want je zei al, je bent operatief op het continentale niveau. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat nou de niveaus zijn binnen het wielrennen. Want ze kennen natuurlijk de World Tour teams op tv.
Ja.
Maar daaronder weten mensen denk ik heel vaak niet wat er nog allemaal meer is.
Nou, je hebt eigenlijk drie soorten niveaus. Het World Tour niveau wat je net zelf al doet, dat zijn dan de profs inderdaad die je op tv tegenkomt. Dan heb je het pro-continentale niveau. En dan heb je het continentale niveau. Dus wij zijn eigenlijk de laagst geclasseerde profielrenners. Maar dat betekent niet dat je nooit tegen die World Tour teams rijdt. Dus wij rijden ook diverse wedstrijden waar bij wijze van spreken 6 World Tour teams rijden, 6 pro-continentale teams en 6 continentale teams. Dus onze renners wedijveren bijvoorbeeld met de ZLM Tour die dan begin juni in Nederland is. Nou, wedijveren onze renners eigenlijk met de beste sprinters die ze aan het voorbereiden zijn op de Tour de France.
Ja. En hoe belangrijk is dit niveau eigenlijk voor het profielrennen?
Nou, je hebt natuurlijk een kweekvijver van talenten. En dat is eigenlijk gewoon ons niveau. Je hebt gewoon heel veel talenten die bij elkaar komen. Soms ervaren renners die al de stap niet hebben kunnen maken of gemaakt hebben, die een stapje terug doen. En dus zo moet je het vooral zien. Dus eigenlijk als deze categorie wegvalt, dan heb je geen goede scouting meer naar de hoogste divisies. En daardoor klopt het systeem niet meer. Dus eigenlijk is daar gewoon dit circuit gewoon uitermate geschikt voor.
Ja. En die scouting bij het jeugdwielrennen, doe je dat zelf? Of is dat hoe komen die renners op jullie vizier?
Nee, laten we zo zeggen, wij doen dat eigenlijk zelf. Onze ploegleider Adrie van Houwelingen, die is daar natuurlijk heel nadrukkelijk mee bezig. En ja, die gaat inderdaad ook gewoon zelf af en toe wat wedstrijden op juniorenniveau kijken. Zeker wanneer hij een talent in ogenschouw heeft, dan gaat hij die gewoon een aantal keer volgen. En op het moment als dan... Nou ja, als dat goed bevonden wordt, zeg maar, dan volgt er ook nog een test. Om eens te kijken van, hey, ja, klopt de theorie ook met de werkelijkheid? En ja, goed. Ja, ik denk dat dat ook heel slim is om dat zo te doen.
Ja. En jullie hebben natuurlijk al een paar renners door laten stromen naar het profpeloton.
Ja.
Kun je wat voorbeelden noemen van renners die bij Metec hebben gezeten?
Ja, nou ja, misschien de meest aansprekende voor de luisteraars is David Dekker. Zoon van Erik Dekker, die wij oppikten toen hij lid was van de jonge renner van de club uit Oosterhout. Die hebben wij opgepikt, een aantal jaren begeleid. En met name aan het begin van dit jaar kwam hij heel goed uit de startblokken in de ronde van de Emiraten. En die gaat dit jaar dus ook de Giro rijden. Dus daar maakt het weer extra leuk om zo'n wedstrijd te gaan volgen. Maar andere voorbeelden, en misschien ook wel een hele mooie, die afgelopen weken flink in beeld is geweest, is Oscar Riesebeek. Die nu in de ploeg van Mathieu van der Poel rijdt. En nou ja, toch afgelopen weken bij alle Belgische klassiekers flink zichtbaar is geweest. Maar goed, we hebben ook nog Lars van den Berg die bij Verzet de Jeu rijdt. We hebben Marijn van den Berg die in de opleidingsploeg van Verzet de Jeu rijdt. En Arvid de Klein.
We won nog een etappe onlangs in Ronde van Turkije.
Ja.
Ja. Dus daar zijn eigenlijk tussen Kevin dus door even snel eentje mee pikken.
Ja. Ja, goed, er zijn natuurlijk gewoon superleuke dingen. En weet je, die jongens die moeten zelf trappen. En zij winnen die wedstrijden. Maar het is wel heel erg leuk om daar een bijdrage in hun ontwikkeling gehad te hebben.
Maar ik ben ook trots als je dan die jongens aan tv ziet rijden. En denk van, hey, daar heb ik een steentje bij kunnen dragen.
Ja, zeker. En het grappige is ook dat de contacten met die jongens er ook altijd nog zijn. Dus die renners die dan bij ons niet meer bij ons zijn, maar bij een andere ploeg koersen, daar is bijna nog wel wekelijks via de app of telefonisch contact mee. Dus dat blijft wel. En dat is leuk.
Mooi. Hey Rick, je zei al dat je bent al je negende jaar als wielrenner op continentaal niveau. Ik ben ook nieuwsgierig naar, wat doe je er nu voor als renner zijnde om op niveau te blijven?
Nou, allereerst begint het gewoon met een trainingsschema, gewoon een gestructureerd plan. Dus je bouwt ergens naartoe en eigenlijk draait elke dag om dat zo goed te kunnen mogelijk te realiseren. Dus je gaat alles eromheen plannen. Ik heb ook een part-time baan erbij en eigenlijk kan ik dat wel combineren. Maar het staat altijd wel in teken van het wielrennen van hoe kan ik de agenda zo plannen dat ik op bijvoorbeeld een relatieve rustdag, volledig rustdag, iets meer kan werken. En juist op een hele zware trainingsdag het eigenlijk wat kan beperken.
En, best wel planningen moeten er gemaakt worden.
Ja, best wel veel planning. Maar ja, hoe vaker je doet, hoe makkelijker en hoe beter iedereen wordt. En ja, eigenlijk gaat het wel gewoon volledig daarom. Voedingspatroon moet goed zijn. Dus je hebt wel gewoon elke dag rekening mee van wat verbrand je? Wat heb je nodig voor zo'n trainingsdag en voor de koersdagen? Dus eigenlijk is gewoon je hele lifestyle is wel gewoon erop gericht om zo goed mogelijk te presteren. Ja. En ook op het amateurniveau. Dus het is niet enkel op profniveau dat het gebeurt, maar dat is ook al echt op ons niveau. Dat je daarmee je wel kan onderscheiden van de rest.
En wat voor baan heb je part-time?
Ik zit in de bouwkundige sector. Dus ik doe inspecties in het aardbevinggebied in Groningen. En dat kan ik eigenlijk 50-50 combineren. Dus ik ben veel op pad. En die combinatie is hartstikke goed te doen.
Ja. En na 9 jaar, wat voor doelen heb je nu nog voor jezelf gesteld? Om gemotiveerd te blijven?
Nou, vorig jaar hebben we natuurlijk vrij beperkt programma gehad. En toen was eigenlijk een wedstrijd die voor mij er echt persoonlijk uitsprong, was het Nederlands kampioenschap. Dat was ook de eerste wedstrijd die we konden rijden. Dat was op de Vanberg, waar onder andere Mathieu van der Poel ons allemaal kapot aan het rijden was. Op een indrukwekkende wijze gewonnen had. Maar in de achtergrond deed ik ook gewoon mee in de koers. En werd ik volgens mij top 15. Met nog een kleine valpartij erbij, dus had misschien nog wel meer ingezeten. Maar ja, het was gewoon wel echt de bevestiging dat je door middel van goede training ergens heel goed voor de dag kan komen. Nu ziet het dit jaar er iets beter uit, dat wij daadwerkelijk wat koers als voorbereiding kunnen rijden voor die koers. Dus dat schept ook wel mogelijkheden dat je wellicht in nog een betere conditie daar aan de start kan krijgen. Ja. En daarom is mijn persoonlijk doel om daar eigenlijk proberen om top 10 te rijden op het Nederlands kampioenschap.
En wanneer vindt het NK plaats?
Volgens mij op 22 juni uit mijn hoofd.
Ja. Dat is nog 2 maandjes.
Ja.
En ben je in de juiste vorm aan het raken?
Nou, ik heb net trainingskamp van de ploeg achter de rug gehad en een trainingskamp in Spanje achter de rug gehad, waar weer een goede basis is gelegd. En nu is het eigenlijk gewoon gezond door de koersen komen, ervan herstellen en beter worden. Niet te veel ongelukken tegenkomen en dan moet het allemaal volgens het schema verlopen.
Ja, maar het is op zich wel grappig wat Rick net vertelt over wat hij eigenlijk allemaal moet doen om die sport te bedrijven. En met name ook wat hij daarnaast moet doen. Hè? Want ja, goed, wij zeggen natuurlijk van ja, wij zijn het derde rangs profniveau. Dat klopt ook wel. En sportief en organisatorisch lijkt het ook inderdaad wel op een profvloeg. Financieel is het voor die jongens natuurlijk heel magertjes. Dus hij moet, om de kosten te verdienen, moet hij dus gewoon naast hetgeen wat hij van de ploeg krijgt, moet hij ook gewoon nog werken. Maar het grappige daarvan is, dat is eigenlijk ook weer een investering in de lange toekomst. Want deze jongens die leren dus gewoon zo goed met hun tijd om te gaan. En hetgeen wat ze nu leren, zullen ze gewoon in hun hele verdere maatschappelijke carrière gewoon meedragen. En misschien leren zij wel meer dan een renner die echt als prof kan leven. Want die hoeft alleen maar ochtends zijn veters te strikken.
En de rest is vorm geregeld.
En de hele dag fietsen en de rest wordt vorm geregeld. En ja, deze jongens moeten toch manoeuvreren tussen sportief en maatschappelijk bezig zijn. En goed, natuurlijk zouden wij veel liever zien dat wij deze jongens gewoon een fatsoenlijk salaris konden bieden, dat ze alleen maar met hun sport bezig zouden zijn. Maar hetgeen wat we nu doen is zeker niet slecht voor hun ontwikkeling.
Nee. Want op pro-continentaal niveau, daar hebben mensen, de renners in principe wel gewoon een...
Ja, daar hebben de renners een heel minimaal salaris. En dat salaris zal ongeveer gelijk zijn als wat Rick nu op 2 fronten verdient.
Ja, dat is ook een extra uitdaging. Ook. En misschien ook al, ja, ik weet niet of dat meespeelt in de motivatie bij sommige renners.
Nou, laten we zo zeggen. Het is een utopie dat iedere renner die je bij de ploeg haalt, dat je die ook af gaat leveren bij de pros. Dat is gewoon niet reëel, kan niet. Dus het is ook een taak van mij en ook van de ploegleiders en ook wel van onze trainer en coaches. Om die jongens daar continu van te blijven motiveren. Maar ook, wij zijn ook heel erg voor dat die jongens gewoon naast hun fiets ook gewoon daadwerkelijk blijven studeren. Wij zijn geen voorstander van dat ze een jaar lang gewoon of 2 jaar lang alleen maar voor die sport gaan leven. Ritme is heel belangrijk. En natuurlijk is het wel fijn als je dan bijvoorbeeld in een Johan Cruijff constructie kunt werken. Dat je vanuit school uit wat meer vrijheid krijgt om jezelf je jaar in te regelen. Dus dat wanneer je dan op trainingskamp bent, dat je dan niet hoeft te bekommeren over school. Maar dat je dan in de winter misschien wat meer kan doen voor school, waardoor je wel gewoon je studie kunt volgen.
Doe je dat veel met scholen samenwerken?
Nou, wij niet direct, maar wij zijn wel heel erg van het motiveren van de renners om vooral ook gewoon maatschappelijk bezig te blijven. Omdat de kans ook aanwezig is dat ze gewoon geen profielrenner worden en dat ze dan dus ook gewoon verder moeten.
Ja. Want wat is wel een reële percentage wat doorstroomt naar de pros bij jullie? Als je zo zou moeten noemen.
Nou, als we er 1 per jaar, als we er 1 per jaar door zou kunnen stromen naar de pros, dan doen we het heel goed.
Ja, ja. Oké.
Dus dat betekent dus ook inderdaad dat er 15 niet gaan.
Ja. En heb je de intentie om ooit nog pro-continentaal te worden?
Nou,
of de droom?
Ik denk dat we het organisatorisch best aankunnen. Financieel zal er dan gewoon een grote sponsor bij moeten komen. Dat sowieso. Maar de vraag is eventjes of we daar meer mee gaan bereiken. En op dit moment hebben wij de echt als doelstelling om die jongens op te leiden. En ja, dat hoort toch echt bij continentaal niveau en niet bij pro-continentaal niveau.
Ja. Oké. Okay. Hey, ik heb ook wat vragen van luisteraars gekregen die ik nou even een paar tussendoor wil doen. Ik heb er eentje van Anouk richting Rick. Wat je op een dag van de koers doet eten?
Oeh, goede vraag. Je begint eigenlijk met een heel licht ontbijt om een beetje je maag op gang te krijgen. En dan eigenlijk is 2-3 uur voor de koers is het echt een hele stevige maaltijd. Dus dan moet je eerst denken aan een klein beetje havermout of kwark. Eigenlijk voor de koers heb ik standaard 200 gram rijst met wat rozijnen erdoor. En soms wat honing om het wat zoeter te maken. Om het in ieder geval eetbaar te krijgen voor de koers. Want zo'n 200 gram rijst is een flinke bak. Eigenlijk op het moment dat ik dat op heb, weet ik gewoon dat ik maximale koolhydraatinname heb voor wat ik nodig heb gehad voor de koers. Dus dan hoef ik ook zeg maar, die emotie uit mijn hoofd uit te schakelen van straks heb ik te weinig gegeten. Dus eigenlijk doe ik dat elke koers en dan is het Ja, eigenlijk de tijd tot de koers, dus de 2 uur daarvoor misschien een keer een halve banaan of een kleine boterham om in ieder geval niet een leeg gevoel te krijgen. Ja, en dan is het eigenlijk, dan gaat de koers beginnen. En dan denk je van, nou nu ben ik er, maar dan wordt het eigenlijk het meest ingewikkelde. Want je zit in een gestrest peloton waar iedereen vecht op zijn plekje. En dan in die tijd moet je ook gaan eigenlijk jezelf gaan voeden. Want doe je dat niet, dan heb je 1,5 uur later of het laatste uur van de koers een probleem. De hongerklop. Waarschijnlijk hebben wat mensen dat gehad, maar... Dat moeten wij dus voorkomen. Dus we hebben nu ook dit seizoen met een nieuwe sponsor gaan werken bij de ploeg. En die voorziet ons voor een nieuwe drank waarbij we eigenlijk alleen maar hoeven te drinken en niet meer hoeven te eten. Het is wel een heel nieuw concept. En,
ik heb er niet van gehoord.
Nee. Nou, we zijn er nu eigenlijk nog in testfase en het ziet er eigenlijk wel heel goed uit. En we zijn er ook wel positief over. Maar het is wel in de mindset heel anders, want je bent gewoon gewend om altijd een jelletje of een reepje te kunnen eten. En het is nu alleen drinken. Dus het is een uitdaging en in principe is het doelstelling om dan elk uur een bidon op te drinken en mogelijk nog een kleinigheidje ernaast. En als je dat voor elk uur in de koers doet, onze koersen zijn ongeveer 5 uur, dan zal je nog wat moeten over hebben in de finale. En dan vervolgens na de koers is het eigenlijk weer zo snel mogelijk je voorraden aanvullen om de dag daarna ook weer goed te zijn. Want je merkt wel, als je dat na de koers niet doet, dan voelt het net alsof je de dag na de koers een kater hebt. En dat proberen we natuurlijk ook gewoon te voorkomen.
Ja. Wat ik er wel grappig vind, is dat als je nou hoort waar jij voor koers moet eten en ook de tijdsperiodes. Als je dan gaat kijken naar hoe laat sommige koersen beginnen, zoals bijvoorbeeld de dames Amstel Gold Race. Dan moet je gewoon om 7 uur 's ochtends een flinke maaltijd naar binnen werken.
Nou, ik hoorde toevallig, tijdens de Walsappel de commentatoren ook zeggen dat Annemiek van Vleuten gewoon een bakje met havermout met kwark op een nachtkastje heeft staan. Dat ze die direct al de wekker kan zetten en direct de eerste happen kan nemen. Maar daar moet je wel een ochtendmens voor zijn.
Ja, dat is ook raar gepland dan eigenlijk. Maar...
Goed, dat is een beetje roeien met de riemen die we hebben, denk ik. En normaal gesproken zal zo'n wedstrijd wat later aanvangen. Maar goed, nu ook met die corona zullen ze toch ook wat aanpassingen hebben moeten doen. Maar het is wel heel grappig wat Rick ook zegt. We hadden vroeger de wedstrijd de Parel van de Veluwe. En die begon eigenlijk standaard om 5 uur 's middags. Ja, en het is heel simpel. Je moet je, als je een koers hebt om 5 uur 's middags, moet je een ander eetpatroon hebben dan wanneer een koers om 2 uur begint. Dus je bent eigenlijk, je rijdt 99% van de wedstrijden rij om 2, dan start je om 1 uur 's middags. Ja, en dan in 1 keer start je om 5 uur. Ja, goed, doe het zelf maar een keer. Hè. Sla het avondeten maar over. Dan weet je hoe jij je gevoel om 9 uur. Ja. En dus, ja. Dat is wel grappig. Even aanhakend op wat Rick zegt over die experimenten die we aan het doen zijn met voeding. Wij zijn inderdaad benaderd door een partij die zegt van ja, joh, jullie drinken heel veel op de fiets. En jullie hebben ook heel veel reepjes en jelletjes bij om maar voldoende voedingswaarde in je lijf te krijgen. Waarom combineer je dat niet? Nou, jullie kennen de discussie over rommel op straat gooien bij profkoersen. Ik zag laatst een wedstrijd te kijken dat was een wedstrijd in Frankrijk, maar waar ze dan in de laatste kilometer die wielrenners even al hun plastic die ze in hun zakjes hadden zitten op straat gooien. Ja, ik vind het geen gezicht. En ik vind ook dat het echt niet hoort. Ja, en ik snap dat je misschien als je jouw zakken leeg hebt, dat je iets harder sprint dan het ander. Maar als we allemaal de zakken vol hebben, ja, dan is het nog steeds een gelijkmatige sprint volgens mij. Ik vind het echt niet...
Maar Rick, waarom doen jullie dat? Of hij duurt het zelf
nou,
ook?
Het zijn gewoon gewoontes. Elke wielrenner probeert zo licht mogelijk te zijn. En ik heb geen getal van een lege bidon, maar het zit ongetwijfeld in de oren van, het weegt wat, dus dat zit me in de weg.
Maar ook de plasticjes.
En daarnaast, qua voeding is het, op het moment dat je een jelletje hebt gehad, dan is dat helemaal verfrommeld. En dat knijp je natuurlijk tot de laatste druppel uit. En dat komt niet egaal in een zakje, dus dat gaat eigenlijk altijd wel een beetje irriteren en zorgt voor frictie in je shirtjes. En dat wil je eigenlijk gewoon wel beperken. Nee. En daarnaast is het ook gewoon lastig dat als je 5 jelletjes erin hebt zitten en je hebt er 3 lege in en je moet dan net die volle zoeken. Dat kost ook weer energie en tijd en dat kan net misschien kleine verschillen zijn. Dus het liefst heb je gewoon die ballast weg.
Ja.
Er zijn natuurlijk gewoon mogelijkheden om het onder je shirtje te doen. En in de bevoorrading het weg te gooien. Maar ja, in dit geval is de oplossing dat wij dus eigenlijk alleen met bidonnen gaan rijden. Ja, dan is het natuurlijk gewoon een supergoeie oplossing. Want je kan de bidon bij de verzorger afgeven.
De uitkijker waar je hem weggooit, anders dan lig ik ook uit koers.
Ja.
Ja, nou goed. Ik vind een bidon weggooien vind ik nog wat anders als plastic rommel op straat gooien. Kijk, een bidon kun je als renner bij zijn. En natuurlijk heeft de UCI heeft daar op dit moment op ingegrepen, hè, dat die bidonnen niet zomaar overal weggegooid worden. En de regels die zijn al jaren heel simpel en ook gewoon goed. Bidonnen mag je weggooien daar waar mensen staan. En dat is heel prima, want die mensen die daar staan, die zijn allemaal blij dat ze een bidon kunnen pakken. En die zeggen allemaal vol trots, kijk eens wat ik nou eens heb gepakt. Alleen ja, er zijn dan nog steeds renners en dan met name in het profpeloton. En we zien het natuurlijk altijd gebeuren. Dan zie je vanuit het peloton zie je allerlei bidonnen zo rechtstreeks het weiland ingooien. Ja, als wij als maatschappij alles maar zomaar in het weiland gooien, ja, dan blijft er helemaal niks over van onze maatschappij. Dus ook wielrenners hebben hun verantwoordelijkheid te nemen dat ze gewoon hun zooi niet op straat gooien. Nou, het mooie is dat wij benaderd zijn door die sponsor die zegt, luister eens, ik kan wat gaan doen met jullie dorslessen. Wat doen jullie nou? En eigenlijk zijn we nu pak een beetje een maand of drie aan het experimenteren met een dorslesser. Waar tevens ook de voedingswaarden in zitten die normaal gesproken in een gelletje, CQ, een reepje zitten. Vooralsnog zijn de testen, die zien er heel goed uit. De renners pruimen het goed. Goed, we hebben nog niet gekoerst. We weten niet hoe het in de koers gaat ervaren. Maar voorlopig gaat dat prima. En nou ja, misschien zijn we wel trendsetter in dit verhaal.
Je bent de enige die het test op dit moment?
Ja. Ja, in ieder geval waarvan wij het weten.
Ja, ja.
En dit merk. Er zijn wel andere merken op de markt die dat ook al mee experimenteren. En waar we al meerdere pros mee rijden. Maar in dit geval met het merk waar wij mee gaan rijden, zijn wij inderdaad de enige partij.
Ja, dus dat is eigenlijk de eerste test die we doen, dus eigenlijk tijdens de koers. En de tweede test die we doen is eigenlijk na de koers. Inderdaad, voor het herstel richting de dag erna zijn we ook met een product aan het testen.
Ja. Ik heb nog een kijkersvraag en dat is van Erik voor Michel. Waar ben je het meest trots op in de loop der jaren met het cyclingteam? En wat is het mooiste succes wat jullie geboekt hebben?
Nou, ik denk, ja, het meest aansprekende succes is waarschijnlijk de Nederlands kampioenschap van David Dekker bij de belofte geweest een paar jaar terug. We hebben in het verleden ook wel ooit de koers cycliste Solidarnoskis in Polen gereden, waar we vier van de vijf etappes wonnen met Joachim Arisen als sprinter. Waar zijn we trots op? We zijn trots op dat we als ploeg gewoon goed functioneren, netjes aan de start staan. Gewoon een gerespecteerde ploeg zijn in het peloton. En ook jaarlijks, of in ieder geval ook bewezen hebben dat we wat renners af kunnen leveren aan de profs. En het is natuurlijk super mooi dat we aankomende Giro, dat daar gewoon drie renners die een oorsprong bij onze ploeg hebben rondrijden. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
Ja. Dan heb ik nog een vraag aan Rick. Wat zal je als oudste van de ploeg de jonge renners willen meegeven?
Vooral het genieten. Het plezier aan in sport. Er staat best wel veel druk op topsport. De prestatie is eigenlijk daadwerkelijk doorslaggevende factor om de doorstroom te kunnen maken naar het hoge niveau. Maar je moet er wel mee om kunnen gaan. En ik denk eigenlijk vooral dat de basis komt vanuit het plezier beleven van het spelletje leuk vinden, het spelletje leren snappen. En dat daar eigenlijk veel meer prestaties uit voortkomen dan geforceerd er tegenaan proberen te schoppen en uiteindelijk niet kunnen bereiken. En dan met een burn-out of teleurgesteld weer naar huis gaan. En dat werkt gewoon niet. Dus eigenlijk is vooral het plezier. En vanuit plezier komt prestatie en vanuit prestatie kan je weer stappen omhoog maken.
En zie je dat de jonge generatie dat ook opneemt? Of zie je daar een groot verschil in?
Nou, het is natuurlijk dubbel. We hebben nu de opkomst van de vermogensmeter, wat natuurlijk heel veel mooie uitkomsten biedt. En zeker in deze tijd dat er minder koersen zijn, dat je wel beter kan scouten. Maar het brengt ook natuurlijk wel een heel groot beperkte factor mee. En dat is dat als je net niet het niveau hebt wat een goede renner of wat op tv vertelt dat renners trappen, dat nog zo ver als je bereik is, dat het gewoon demotiverend is. En dat dan renners zich daar gewoon op stuk bijten. En het is niet simpel alleen hard trappen. Er komt gewoon veel meer bij kijken. En die wattages is eigenlijk een mooie bijkomst. Maar het brengt ook beperkingen met zich mee. En ik zie wel bij de jonge generatie dat het eigenlijk al wel heel snel om de wattages gaat. In plaats van dat het eigenlijk gewoon om het spelletje gaat. Dus ja, het moet wel plezier, ook op die leeftijd moet wel voorop staan.
Ja, en de vraag is natuurlijk van, ja, die wattages, dat is helemaal heel leuk. Maar je hoeft natuurlijk nooit in de hele koers dezelfde wattages te trappen. Dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van een koersverloop. En het kan maar zo zijn dat jij de eerste drie uur 200 watt minder moet trappen dan het laatste uur. Dus je kunt je eigenlijk wel helemaal stuk bijten op die wattages. Maar,
je moet toch maar bij de juiste kopgroep zitten.
Ja, maar dat was vandaag ook wel leuk om te zien. Goed, het was een wedstrijdje met onze ploeg en met Dutch Food Valley, een andere ploeg hier uit de buurt. En natuurlijk bij het vertrek rijden er meteen een aantal renners rijden er weg. Dan zie je dus dat er een aantal renners het vermogen hebben om de oversteek te maken van de tweede groep naar de eerste groep. Je ziet ook een aantal renners die dus het proberen. Nou, die renners die dat wel lukt, ja, die hebben dus blijkbaar inderdaad, die kunnen inderdaad die wattages trappen die ervoor nodig zijn. En diegenen die niet lukt, die kunnen dat dus niet. Maar vervolgens rijden er drie groepen rond. Die rijden eigenlijk allemaal even hard. Ja, die rijden eigenlijk allemaal even hard. Maar dus blijkbaar diegenen die in de voorste groep zijn, en dat waren waarschijnlijk ook wel de beste van onze ploeg en de beste van die andere ploeg. Die hebben dus tijdelijk even gewoon die hogere wattages kunnen trappen. En dat is het enige verschil wat er eigenlijk in die wedstrijd zichtbaar was.
Maar zie je ook een groot verschil wat Rick zei tegenover misschien wel 15 jaar, 10 jaar geleden en nu? De mindset, ja, of de instelling? Ja. Of...
Nou ja, wat ik dus zie, kijk, wij zijn natuurlijk 15 jaar terug zijn we gewoon als amateuristisch ploegje begonnen. En we hebben natuurlijk jaarlijks hebben we gewoon stappen gemaakt. Stappen maken. We zijn ieder jaar een stukje professioneler geworden. En je ziet ook dat de renners ook gewoon een stukje professioneler zijn geworden. En dat betekent dat als jij 10 jaar terug moest je bij wijze van spreken na de winterperiode moest je eerst maar eens kijken of de renners wel in vorm waren, of ze niet te dik waren, of ze wel getraind hadden. En dat is natuurlijk gewoon nu niet meer aan de orde. Deze jongens die wij in onze ploeg hebben, die zijn allemaal gewoon donders gemotiveerd om dat heilige doel te halen. De ervaren jongens die weten dat hun droom helaas niet uitkomt, maar die weten wel waarom ze nog bij ons bij de ploeg rijden. Dus voor ons is het... Wij hoeven die renners niet meer te beoordelen of ze er wel alles aan doen. Renners hebben ook allemaal een eigen trainer. En wij hebben een trainer bij de ploeg die met hun trainer samen bekijkt van hoe het zit. Dus ze zijn ook heel makkelijk te monitoren.
Maar zie je ook wel dat ze nog genoeg plezier erin hebben? Ik weet niet of daar een verschil in zit ten opzichte van jaren terug?
Nee. Ik zie eigenlijk zeker dat de jongens veel plezier hebben. En ik zie eigenlijk ook maar weinig renners die snel afhaken. Kijk, het is wel zo dat we hebben afgelopen jaar hebben we ook een afscheid genomen van een renner die 4 jaar bij ons als belofte heeft gereden. Daar zijn wij mee gestopt, omdat wij vonden dat hij gewoon geen stappen meer vooruit maakte. Maar die jongen was nog wel zo gemotiveerd dat hij uiteindelijk bij een andere ploeg gaat proberen om die stap wel te maken. Dus nee, wij zien eigenlijk maar weinig renners echt afhaken en stoppen met de sport. Ja. Behalve dan dat ze wanneer ze op leeftijd zijn. Kijk, we hebben ook een aantal jongens en een aantal renners die voor Rick zeg maar die kaart trokken als elite renners. Die zijn, die zijn op een gegeven moment op hun 30ste getrouwd, kinderen gekregen. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op.
Andere prioriteiten.
Ja, maar het grappige daarvan is dat ook die contacten blijven bestaan. Sterker nog... Daar waar wij best wel heel belangrijk vinden dat die renners ook maatschappelijk aan de weg timmeren, was dat 10 jaar terug was dat veel minder aan de orde. Toen werd er veel sneller geroepen van joh, ga maar hard fietsen en dan word je prof. Nou, een aantal van die renners zijn ook ooit bij ons in de ploeg gekomen. Betekent dat ze geen opleiding hebben gedaan, ook geen werkervaring opgedaan hebben. En dus einde carrière ook eigenlijk niks konden. En keihard een kruiwagen nodig hadden om maatschappelijk aan de bak te komen. En het Het grappige is dat ik uit mijn netwerk dan wel weer mensen ken waar die dan als kruiwagen willen dienen voor dat soort renners. Eentje werkt er ook bij ons. En vervolgens kunnen die mensen die hun nek dan uitsteken om zijn renner op te pikken, wel gaan profiteren van de topsportmentaliteit die in zijn renner zit. Zeggen ze na afloop ook allemaal van supergoed dat wij zo'n renner bij ons bedrijf hebben gehaald.
Ja, dat is wel mooi dat zo nog ontwikkeld binnen je netwerk.
Ja. Ja, dat is gewoon fijn. En vaak zijn het sponsoren of relaties of maakt niet uit wat. Die zien echt wel een meerwaarde van een topsporter in hun onderneming. Ja.
Ja. Dan heb ik nog een luisteraarsvraag voor Rick. Je hebt ook 2 jaar in België gefietst. Wat is het grootste verschil met een Nederlandse en een Belgische ploeg?
Dat is altijd wel een gedurfde vraag natuurlijk. Want er is nog wel een onderlinge strijd tussen de Belgen en de Nederlanders. Maar organisatorisch staat het wel echt. Nou, als ik dan over Metec mag spreken, dat is wel echt in de puntjes geregeld. En in Nederland heerst wel echt een mentaliteit om het samen te doen en vanuit samen de prestatie te leveren. En ik heb 2 jaar bij een Belgische ploeg gereden en daar heb ik eigenlijk wel weer plezier in de sport ontdekt. Ik was het een beetje kwijtgeraakt door eigenlijk het prestatiecultuur. En eigenlijk in België was het wel vrij uit koers en ontdek maar waar je goed in bent. Maar er zat eigenlijk vrij beperkte visie achter, en in ieder geval bij de ploegen waar ik zat. En op het moment dat ik weer op Nederlandse bodem terugkwam, kwam er eigenlijk direct vanuit de visie kon je weer presteren. En dat werkte voor mij heel goed. De weerszijde was vooral dat het vrije fietsen daar eigenlijk wel voorop stond. Alleen het doelgericht ergens naartoe werken, dat eigenlijk een beetje aan de wens overliet. En dat eigenlijk wel een van de belangrijke factoren is voor een prestatie. Dit is net een beetje waar de renner op zoek naar is, waar die graag terecht wil komen. En het Belgische circuit is ook een beetje. Op het moment dat je daar bij een Belgische ploeg rijdt, dan raak je ook een beetje uit de picture en bij een Nederlandse ploeg. En zeker als je wilt doorstromen naar een ander niveau. En wellicht heeft mij dat ook wel prachtig gespeeld, dat eigenlijk op momenten dat ik goed reed, dat ik in België reed en dat het eigenlijk in Nederland niet meer zichtbaar was. En op het moment dat ik in Nederland weer goed ging rijden, dat het eigenlijk te laat was. Dat heeft ze voor- en nadelen gehad.
Ja, op zich is dat wel. Jij vroeg net van wil Metec ooit een stap hoger gaan maken richting dat pro-continentale niveau? Wij hebben die ambitie niet direct. Maar het is wel een feit dat we in Nederland eigenlijk wel een ploeg op pro-continentaal niveau missen. Kijk, het is als je als Nederlandse renner door wil stromen naar een Nederlandse ploeg. Ja, dan moet je eigenlijk in één keer doorstromen naar DSM of naar Jumbo-Visma. Ja, en dat is nogal een hele grote stap. Dat is een hele grote stap. In België hebben ze natuurlijk wel een aantal ploegen op dat pro-continentale niveau. Waardoor je ook ziet dat in België de doorstroming van continentale renners pro-continentale ploegen naar het wildtourniveau is misschien wat makkelijker. Ja. En het aanbod van de Belgische renners is natuurlijk best heel groot. Dus de vraag is van waarom zou een Belgische ploeg een Nederlandse renner in zijn ploeg nemen? Nou, de enige reden is dat hij zijn kop boven het maaiveld uitsteekt en echt heel goed is. En die renners krijgen dan wel die kans. Maar we missen in Nederland echt wel een ploeg op pro-continentaal niveau. Aansluitend daarop, ik denk natuurlijk ook commercieel aan die sponsoring. Het is heel simpel, als je sponsort, dan moet je ook gewoon kijken van wat gaat die sponsoring uiteindelijk opbrengen. De wielrennen is natuurlijk een hele is een sport die algemeen geaccepteerd is. Hè. Mensen zijn best wel, Nederlanders zijn best wel gek van wielrennen. Ik kan me wel herinneren dat destijds de Rabobank ploeg, die Rabobank sponsorde ongeveer 12 miljoen euro aan de Rabobank, of aan de ploeg. En dan heb je op een gegeven moment de Tour de France en dan is heel Nederland is voor de Rabobank. Ja? In die tijd sponsorde Egon ook 12 miljoen euro aan Ajax. Ik kan me niet voorstellen dat een echte Feyenoord supporter ook 1 verzekering afgesloten heeft bij Egon. Dus wat dat betreft is wielrennen een veel gunstigere sport als voetballen bijvoorbeeld. En desondanks zijn er toch maar zo weinig Nederlandse bedrijven.
Maar het is ook wel gevaarlijker, hè? Want als dan de sponsor eruit trekt, dan houdt je ploeg op.
Ja, maar goed, laten we zo zeggen, als de sponsor bij RKC ermee stopt, dan moeten ze ook op zoek naar een nieuwe sponsor. Ja, en als hij niet heel gauw komt, dan vallen ze ook terug van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. Dus dat is niet zo heel... Ja, dat zeggen ze altijd wel dat dat zo is. Maar pak iedere schaatsploeg. Als daar de sponsor stopt, gebeurt het ook. Pak maar iedere sport. Iedere sport, als de hoofdsponsor ermee stopt en er komt geen nieuwe, valt het budget weg. Ja, valt er dus kwaliteit weg. Dus ik vind het een beetje een fabeltje dat het in het wielrennen meer is als elders. En ik ben ervan overtuigd dat met name sporten die heel veel uitgezonden worden op televisie, ja, schaatsen, wielrennen. Want ik weet er nog wel eentje, hoor. Iedereen wil graag Sven Kramer sponsoren. En dat snap ik. Ja? Maar Sven Kramer sponsoren kost geld. Ik zou zeggen van, joh, sponsor een of andere Chinees die niet zo hard rijdt als Sven Kramer. Want die doet namelijk een minuut langer over de 10 kilometer. Dus je bent een minuut langer in beeld op televisie. Ja. Die kost veel minder. Dus die sponsoring is veel goedkoper. Het is een beetje flauw. Natuurlijk snap ik wel dat ze Sven Kramer willen sponsoren. Want Sven Kramer is een icoon. En dat is de beste die er is. Dus die moet je hebben. Maar publicitair gezien zou je beter die Chinees kunnen sponsoren. Die kost minder. En die is langer op tv. Maar goed.
Wel een mooie denkwijze,
ja,
Michel.
Ja, ik heb zo mijn filosofie. Maar nogmaals, wielrennen is gewoon een super aantrekkelijke sport om te sponsoren. En er zijn ook diverse sponsoren die daar zeker wel bij varen. En ik weet één ding zeker, dat Metec er in ieder geval wel bij vaart bij die sponsoring die wij doen op dit niveau.
En ik hoor van jou een mooie uitdaging de komende jaren.
Hoe dan?
Pro-continentaal worden.
Ja, nou ja, weet je, misschien dat we daar nog eens over na moeten denken, maar het is niet direct onze visie. Ik denk als we praten over de Nederlandse continentale ploegen, dan zijn wij wel de ploeg die daar het organisatorisch het verste mee zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat we dat gaan doen.
Nee. Ik heb nog een laatste kijkers- of luisteraarsvraag voor Rick. Wat vind jij het belangrijkst bij het materiaal waar je op koerst?
Tegenwoordig moet het snel zijn. We moeten een snelle fiets hebben waarbij je zo snel mogelijk van A naar B komt. Sinds dit jaar, sinds 2 jaar rijden we nu met schijfremmen. En voor de veiligheid is het ook een enorme verbetering. Ik ben onlangs in de berg geweest fietsen en hoeveel... Ja, voldoening, hoeveel veiligheid je uit een goede fiets krijgt met goede remkracht, dat is natuurlijk gewoon onbetaalbaar. En daarnaast, de comfort. We maken lange tochten, dus de fiets moet daarmee mee overweg kunnen. Dus als je een hele stijve aeroframe hebt en hij is niet comfortabel, dan heb je ook geen plezier erin. En eigenlijk gewoon een mingelmoes daarvan. Ik weet niet hoe lang Metec al met BMC rijdt.
Ja, ik vind wel, op zich vind ik het wel verpand dat je, als je aan materiaal denkt, dat je meteen aan fietsen denkt. Maar ik denk dat er meer is dan alleen maar fietsen. Maar ik denk dat wij een jaar of 8 zeker met fietsen van BMC rijden. Maar goed, als ik aan materiaal denk, denk ik ook aan kleding, denk ik ook aan helmen, denk ik ook aan bidons. Zadels. Denk ik eigenlijk aan veel meer dingen dan de fietsen. En natuurlijk is de fiets belangrijk, maar en de wielen ook, want zonder wielen... Ik kom niet zo heel ver, maar de andere dingen die ik net opnoem, die zijn in mijn ogen...
Verschil per renner, hè? Kijk, voor de ene kant zijn van, ik moet een heel stijve fiets hebben. Voor de andere kant zijn van, ik moet zus of zo hebben.
Nee, maar dat klopt. Maar bijvoorbeeld ook in de kleding hebben ze niet stilgestaan met aerodynamica. Het is echt wel wat anders als jij met een of andere flodderkleding op de fiets zit. Of je hebt mooie aangemeten kleding. En dat geldt voor helmen natuurlijk precies zo. Het zijn eigenlijk allemaal puntjes die uiteindelijk op de i gezet moeten worden.
Het totaalpakket.
Ja, zeker. Ja.
Oké. Okay. Dan wil ik je eigenlijk heel erg bedanken voor alle mooie verhalen en informatie die we besproken hebben. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met de vraag, wat betekent Enjoy the Distance voor jullie?
Ik heb het natuurlijk vooral aangekaart dat het gewoon van allemaal vanuit plezier komt. En enjoy is plezier. gewoon elke training die je doet, gewoon alles eruit willen halen zonder problemen. En op het moment dat het, dat het gaat wringen, dan ben je niet aan het genieten. En eigenlijk draait het daar gewoon alles om, dat gewoon heel veel voldoening eruit kunnen krijgen. Dat je de mogelijkheid hebt om in deze situaties te kunnen fietsen, dat je gezond bent. En dat betekent eigenlijk enjoy the distance voor mij.
En voor jou, Michel?
Nou ja, ik heb natuurlijk een rol iets meer op de achtergrond bij de ploeg. In die zin van, ik haal niet zoveel voldoening uit hard fietsen.
Soms probeert hij nog wel met de ploeg mee te gaan.
Ja, ik probeer
dat wel. Wel eens?
Nee.
Naar beneden gaat wel.
Ja, naar beneden. Ik ben beter in afdalen dan in klimmen. Nee, maar goed, ja, ik haal natuurlijk voldoening uit het goed presteren van de jongens. Het goed kunnen vervullen van je rol als opleidingsploeg. Daar hebben we natuurlijk uiteindelijk heel veel sponsoren bij nodig die daar hun bijdrage aan gaan leveren. En ja, ik kan daar wel van genieten als sponsoren samen met ons er plezier in hebben om die jonge renners inderdaad die toekomstdroom waar te kunnen laten maken.
Mooi. Dat is ook een mooi uitgangspunt.
Zeker. Nee, zeker. Want kijk, natuurlijk, het draait uiteindelijk om de sportieve prestaties van die renners. Maar om dat zover te krijgen, moeten er uiteindelijk nog heel veel andere prestaties geleverd worden.
Achter de schermen.
Achter de schermen. En nou ja, goed, dat is mijn rol. En wij proberen als ploeg zijnde familiair te zijn. Zeker onderling als ploegleiding samen met de renners. Maar in mijn rol als manager samen met de sponsor proberen we dat ook. En ja, dat is misschien ook wel een dingetje wat we wel het meest missen op dit moment. Of wat ik in ieder geval het meest miste van de corona. Daar waar we normaal gesproken met sponsoren regelmatig een keer een rondje gaan fietsen. Of leuke dingen gaan doen. Een keer een bedrijfsbezoekje doen bij een van de sponsoren. Dat zijn allemaal dingen die op dit moment niet kunnen. En het is natuurlijk wel super lastig om wel jaarlijks een sponsorbijdrage bij die sponsors op te halen. En vervolgens te zeggen van de tekenprestatie, helaas pindakaas, daar is even niks. Gelukkig hebben wij hele loyale sponsoren die dat begrijpen en die zeggen van, prima. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel sportclubs daar gewoon heel veel moeite mee hebben. Dat sponsors al dan niet de coronacrisis aanpakken als dat ze stoppen met sponsoren. En ja, verenigingen die hebben gewoon die sponsors gewoon kaart nodig.
Ja, oké. Okay. Als laatste, Rick, wat staat er op de planning voor de komende weken?
We hebben morgen een leuke tocht in Drenthe gepland. Dan gaan we over de Kasseien rijden. Dus samen met een andere ploeggenoten zullen er nog wat andere renners bij zijn. Er is een leuk puntenkoerssysteem aangekoppeld. Aan elke Kasseienstrook kan je punten verdienen. En uiteindelijk wie de meeste punten verdient, die is de winnaar van de dag. Dus dat zijn leuke creatieve ideeën om deze periode nu door te komen. En er is natuurlijk weer een datum voordat we weer eens gaan koersen. En volgens mij staat het nu op 19 mei. Dus alle pijlen zijn erop gericht om direct daar weer aan de start te staan. En ook goed. En dan bouwen we door naar de etappekoers naar Frankrijk. En dan zet de LEM toe als het mee zit. Als het allemaal weer kan in Nederland. En vervolgens het Nederlands kampioenschap. En dan hebben we eigenlijk het eerste deel. Juni is altijd het middenstuk van het seizoen. Dan hebben we het eerste deel achter de rug. En dan kunnen we doorbouwen naar de rest.
Mooi vooruitzicht.
Ja.
In ieder geval heel veel succes de komende tijd.
Dank je wel.
We gaan jullie terugzien.
Komt goed.
Thank you.